Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen Psalm 102 en daarvan het tweede vers. Want mijn leeftijd is door wenen als een ijdele rook verdwenen. Mijn gebeent in droeve stand als een haardstee uitgebrand. Mijn ziel door rouw bezweken, kwijnt als het gras in dorre streken. Ik heb in mijn ellend vergeten mijn gewone spijzen te eten. 102 vers 2. Er zal een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig woord, wat u kunt vinden in de profetieën van Joël, waarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. We noemden nu Joël 2, vers 1 tot en met 22. Vooraf wordt een gedeelte gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarvan artikel 26 en daarvan het tweede gedeelte. En waarna we met elkaar zingen Psalm 2 vers 7.
Artikel 26 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Het tweede gedeelte wat vervolg is van vanmiddag. Waar het ging over de enige voorbidding van Christus. Daarom de apostel willende deze zotte vrees. Of veel meer dat mistrouwen van ons nemen. Zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon Gods, Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Diezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs, enzovoorts. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, geroepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijnde, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader willen, zullen bidden, in zijn naam ons zal gegeven worden. Lezen wij met elkaar Joël 2, de eerste 20 versen. Blaast de bezuin te Sion en roept luide uit op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn, tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Deszelfs gedaante is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens, op de hoogten der bergen, als het gedruis van een vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn, alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. En ze zullen daarheen trekken, en iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een den ander niet dringen, ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, ze zouden niet verwond worden. Ze zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op de muren. Ze zullen klimmen in de huizen, ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en de maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere, uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere, uw God. Blaast de bezuinte Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderen en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar en laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Zo zal de Heere ijveren over zijn land, en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen, zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal die van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee, en zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weer jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hen hun vermogen geven. Tot zover.
Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 32, de versen 3. En vijf, ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naam die gunstig weg. Die zal tot u en ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. En zee van rand mogen met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaan, zij raakt hem zelfs niet aan. Psalm 32. Vers 3 en 5, en tijdens het zingen mag u uw biddaggaven afzonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp des mensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Joël 2, de versen 15 tot en met 18. We noemden nu Joël 2, de versen 15 tot en met 18, waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Blaas de bazuin te Sion, heilig ten vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergader de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liedergod? Zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. Tot zover de woorden van onze tekst. Het gaat vanavond over het blazen van de bazuin. Blaas de bazuin te Sion. Drie gedachten. In de eerste plaats de oorzaak van dat blazen. In de tweede plaats de oproep in dat blazen. En tenslotte de verwachting bij dat blazen. Dus blaas de bazuin te Sion, de oorzaak van dat blazen. De oproep in dat blazen. En tenslotte de verwachting bij dat blazen. Oorlogen. Geruchten van oorlogen, epidemieën. De Heer Jezus heeft tegen de fariseeën en de schriftgeleerden in zijn tijd gezegd dat ze op de tekenen der tijden moeten letten. Dat ze daar acht op moeten geven. Omdat ze zouden bedenken dat het einde der tijden nadert. En misschien dat u, of misschien dat jij in de kerk zit en zegt van ja, maar die oorlogen en die geruchten van oorlogen en de epidemieën, die zijn er altijd geweest. Ja, en misschien dat je ze dan moet vergelijken vandaag met barenzweeën. En elke vrouw die op een natuurlijke wijze kinderen heeft gekregen, die weet dat wanneer die barenzweeën vermenigvuldigen, sneller op elkaar komen en heftiger worden, dan is het de geboorte aanstaande. Dan komt de geboorte steeds dichterbij. Dus het is waar, ze zijn er altijd geweest, die oorlogen, geruchten van oorlogen, epidemieën, aardbevingen enzovoort. Maar ze volgen elkaar steeds sneller op. En de spanningen nemen steeds meer toe. En wie een beetje het nieuws volgt en met alles wat er in de wereld gebeurt aan de rand van Europa, in Oekraïne en de grootmacht van Rusland en hoe Iran daar zich mee bemoeit en ook ten opzichte van Israël en hoe daar in het Midden-Oosten en allerlei spanningen zijn in Amerika tussen twee groepen van de bevolking die steeds meer spanningen gaan geven, wie zou niet vrezen, gemeente? Misschien dat een derde wereldoorlog veel dichterbij is dan wij denken. En natuurlijk hoop ik dat niet. En ik hoop dat die spanningen weer weg mogen ebben. En dat er toch nog een tijd komt van rust en vrede. En dat het koninkrijk van God en dat er een opwekking komt. Zeker. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Ziende op wat er in de wereld gebeurt. Wat er in ons land en onder ons volk gebeurt, dan moeten wij tot bezinning komen. Met allerlei machten en krachten, antichristelijke machten en krachten. Het moet ons tot bezinning brengen en we moeten daarover nadenken. Je kunt dat niet zomaar naast je neerleggen, wat we wel gewend zijn om te doen. En misschien ga ik te veel van mezelf uit, maar en het is ook een beetje plat om dat te zeggen. Zo'n gezegde, uit de wereld, maar heel vaak bij de meest ernstige boodschappen die tot ons komen, we drinken een glas en we doen een plas en alles blijft zoals het was. Hoe gemakkelijk kunt u, jij en ik, met de meest ernstige boodschappen vanuit het nieuws, vanuit deze wereld en vanuit Gods woord, weer overgaan tot de orde van de dag en we leggen het naast ons neer. Aangrijpend eigenlijk. 21 jaar geleden heeft de Heer me gedrongen om een attest te vragen met deze woorden. Blaas de bazuin te Sion. Tot 2 maal toe heb ik het uit dit schriftgedeelte gehoord. Ik moest. En tot de dag van vandaag is er in de prediking een nadrukkelijk oproepen tot bekering. Omdat wij heel vaak u, jij en ik zo gemakkelijk kunnen leven naar de geest van deze tijd. Materialistisch, hedonistisch, met betrekking tot geld en goed en materialistisch. Op allerlei manieren dringen de normen en de waarden van deze tijd onze huizen binnen, onze harten binnen en vergiftigen ons en onze normen en waarden. De bazuin blazen is een speciale opdracht. De bazuin blazen die moet een helder geluid voortbrengen en die moet een eerlijk geluid voortbrengen, oprecht. Ja, wie zal dat kunnen in de gemeente? Want ik hoor mezelf heel vaak praten natuurlijk. Want ik maak deel uit van wie u bent en wij samen van de hele samenleving en van de wereld waarin we leven, dat westerse. Dus ik hoor me, ook vanavond hoor ik mezelf praten. En toch ben ik ervan overtuigd dat we het moeten zeggen. En ik hoop dat ik het zo mag zeggen zoals de Heer het bedoeld heeft. De bazuin blazen. In Numerie kunnen we lezen dat er zilveren trompetten werden gemaakt. En die moesten van tijd tot tijd geblazen worden. En soms dan wordt daar gezegd trompetten en soms bazuinen en soms de shofar, de ramshoorn. Die moesten aan de mond gezet worden en die moesten geluid voortbrengen. En er waren 3 bijzondere momenten waarbij er geblazen werd. En dat waren dan bijzondere reeksen van lange en korte klanken die afgewisseld werden. Maar degene die het geklank kende, die wist wat er bedoeld werd. Als er een bepaalde reeks klanken klonk, dan wist degene die bekend was met de bedoeling van nu moeten we, of 3 dingen. Of we moeten onze spullen pakken en we moeten reisvaardig worden en we moeten weer op reis gaan. Bij een bepaalde klanken dan wist men wij moeten op reis. Een andere reeks klanken kon betekenen dat men zich gereed moest maken voor de strijd. De wapens moest opnemen en zich moest ordenen want er moest gestreden worden. En de derde mogelijkheid was, en als je het geklank kende, dan wist je, bij deze reeks klanken moeten wij richting de tabernakel of naar de tempel en moeten wij voor Gods aangezicht verschijnen, omdat de Heer ons iets te zeggen heeft. Welgelukzalig is hij, is zij, die het geklank kennen mag. Want als je het geklank niet kent, terwijl je eigenlijk moet strijden, dan ga je verliezen. Als je niet strijdvaardig bent en als je niet de wapens opneemt, en ik zal maar zeggen de geestelijke wapenrusting opneemt om te strijden, dan ga je in die strijd verliezen. En als je je niet reisvaardig maakt en je blijft op de plek waar je bent, dan gaat het niet goed. Want als de Heer zegt dat je moet gaan reizen, dat je onderweg moet gaan naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En dat je dan al die zaken die nodig zijn om die reis te kunnen maken, moet hebben. En je hoort, je kent dat geklank niet, dan reis je niet. En dan blijf je onder de banier van de vorst der duisternis. En dan ga je verloren. En als je niet gaat rekenen, als je het geklank niet kent dat je voor Gods aangezicht moet verschijnen om verantwoording af te leggen, gemeente, dan gaat het je overkomen op een dag. Dan ben je niet bereid en dan kun je voor God niet bestaan en niet verschijnen. En daarom wel gelukzalig, vol van God zijn zij die het geklank kennen mogen. Vanavond proberen we de bazuin te blazen. Niet al te letterlijk heel die tekst te volgen, maar een aantal dingen te noemen waarin de Heere van ons vraagt, denk ik, dat we ons bekeren moeten. De oorzaak van dat blazen voor Joël is dat er allerlei zonden zijn onder het volk. Joël, zijn naam betekent de Heere is God. En hij moet het woord van die God die in zijn naam zit, moet hij brengen. Hij moet in de dagen waarin hij leeft, de van God vervreemde mens oproepen tot bekering. En er is heel veel godsvervreemding. Het is misschien niet de allergrootste zonde, maar zonden en ongerechtigheid. En hij moet daarop wijzen. Hij moet dat hen aanzeggen. Hij moet de bazuin blazen. Hij moet hen bekendmaken. Straks moet je voor God verschijnen. Straks. En nu moet je reisvaardig zijn. En nu moet je de strijd voeren. Hij moet die shofar, die ramshoorn, die zilveren trompet of die bazuin aan de mond zetten. En hij moet blazen. Blaas de bazuin. Joël die moet als het ware dat het bazuingeluid zo laten klinken dat het als een alarmgeluid klinkt. Als een soort sirene waarbij iedereen opschrikt. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier? En ik hoop dat dat woord vanavond zo ook bij u aankomt en bij u binnenkomt. Dat is nog meer. Niet alleen tot uw oor, maar in uw hart. En dat u het geklank kennen mag. Overtuigd zult zijn dat het waar is. Waar moet hij die bazuin blazen? Te Sion. Dus hij moet geen evangelisatie bedrijven in deze opdracht. Dat is natuurlijk ook nodig. Maar in deze opdracht niet. Hij moet te Sion. Hij moet onder dat bondsvolk. Onder het volk van God moet hij de bazuin blazen. En daar waar Gods woord klinkt, waar Gods geboden bekend zijn, waar de sacramenten bediend worden, daar moet hij de bazuin blazen. En vandaag is dat in de kerk. Gemeente, wat is er veel aan de hand? Het is denk ik erger als in de dagen van Joël. Als we bedenken dat de moederschoot de meest onveilige plek is in Nederland. Daar sterft het meeste leven, daar wordt het meeste leven omgebracht, vermoord. Euthanasie. In een land als het onze, waar enkele weken geleden zo'n prominente christendemocraat premier van acht geweest. Met zijn vrouw besluit om uit het leven te stappen. En hij wordt door de samenleving geroemd om zijn moed die hij heeft om dat zo te doen. Ontzaglijk gemeente. En allerlei samenlevingsvormen. Allerlei seksuele ontaarding op allerlei terreinen. Het onteren van de rustdag. Het vergoden van mensen in de sport en in de muziek. Ik heb een keer een artikeltje geschreven in de Samenbinder. Misschien ook al 10 jaar of 15 jaar geleden, weet ik niet meer precies. En dat had ik niet zelf bedacht, maar dat had ik gelezen in de Elsevier. Waar staat dat voetbal religie is.
Het stadion is hun tempel. En de voetballers zijn hun goden. En ze roepen hen aan tot overwinning. Niet mijn woorden. Maar een vreselijke verwording van wat. En wij zijn eraan gewend. We vinden het normaal. Vervreemding van de Heer, van zijn dienst, van zijn inzettingen. Secularisatie, ontkerstening. Het land, het volk in de dagen van Joël vergat de Heer. Langzamerhand vervreemde het volk van God. Langzamerhand ging men mee met de geest van deze wereld. Maar ze waren nog wel godsdienstig en ze gingen ook naar de tempel en ze brachten hun offers. Net als wij. Langzamerhand meegaan met de stroom van deze wereld. Maar we gaan wel naar de kerk. En we zijn toch echt anders dan de wereld. Want we hebben nog bepaalde gewoontes van bidden en lezen. En zondags twee keer naar de kerk toe gaan. De profeet Hosea, iets na Joël. Iets voor Joël. Hij roept het uit. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Zou het kunnen, gemeente? Dat we wel godsdienstig zijn en wel zijn naam op de lippen hebben, maar niet de Heere eren en niet de Heere verhogen. Wat ziet de Heere bij u, bij jou, bij mij, in onze huizen, in de gemeente? In de manier zoals we in de samenleving staan, ons leven inrichten. Wat ziet de Heer? Is onze godsdienst misschien een laagje vernis? Een afrekenen met de statenvertaling? Ja, maar daar zou je hele discussie zou je er natuurlijk over kunnen hebben. Over de moeilijkheid van de taal enzovoort. Maar... Of zijn het symptomen van het steeds meer loskomen van de Heer? Muziek, sport, kleding, mode. Het langzamerhand losweken en op afstand komen van dat alles wat ons lief en dierbaar was, zo lang. Komt het door het hedonistische, het materialistische, het... Waar vloeit het uit voort? Waar komt het uit op? Of mogen wij behoren, echt horen bij diegene die Petrus in zijn tweede brief noemt, heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijn. Wel gelukzalig, hij zij die het geklank kennen mag. Misschien zegt u, ja, maar wat bent u me toch allemaal aan het doen? Ik zal u proberen voor te lezen waarom ik denk dat ik dit moet doen. Ezechiël 33, de eerste versen, wil ik voor u lezen. En des Heeren woord geschiedde tot mij, dat is tot Ezechiël, zeggende: mensenkind, spreek tot de kinderen uw volks. En zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over het land breng en het volk... En het volk des lands een man uit hun einde nemen die voor zich een wachter stellen. En hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk. En een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen. En het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem. Maar hij die zich laat waarschuwen behoudt zijn ziel. En wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Wel gelukzalig die het geklank kennen mag, die de ernst voelt en op dat bazuingeroep geklank zich gereed maakt voor de strijd tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de boosheid van je vlees, tegen de duivel, die op allerlei manieren onze zielen zoekt te verderven. Dat bazuingeluid roept op tot bekering, gemeente. Blaas de bazuin, wijs de zon aan en de straf op de zon. Ik heb u tot een wachter gesteld. En gemeente, dat in dat materialistische zit zoveel ondankbaarheid en nooit genoeg hebben en ontevreden zijn en kwaad spreken en kwaad denken en verdacht maken. Gemeente, bekeert u. U hebt maar één ziel te verliezen en dat voor de eeuwigheid. Gedenk te sterven. Bedenk wat tot uw vrede dienen kan. En als het gaat om de prediking, gemeente, wat een verdriet dat die flanken steeds verder uit elkaar drijven. En dat we binnen de kring van onze gemeente elkaar soms niet eens meer begrijpen. In wat we bedoelen. En wat we tegenkomen, ik noemde dat geloof ik in mijn gebed, de geest van de verlichting, de geest van de romantiek. Ja, maar dominee, als we nu trouwen, en ze hebben die hypotheekadviseur die heeft ons gezegd van ja, dat kan met jullie loon, kan dat helemaal niet, dat huis kopen. Huizen voor een lagere prijs zijn er niet, dus we moeten gewoon wel samen blijven werken en we moeten wel op twee lonen een hypotheek nemen, dus ja, dat kan niet anders. Gemeente, jongelui, ik snap die nood. Daar zeg ik niet van dat dat onzin is. Maar wat is je vertrekpunt? Ga je nu op je knieën voor Gods aangezicht biddend, Heere, kunnen we nu zo het huwelijk ingaan, dat uw koninkrijk kan komen en dat uw wil geschiedt. En wil u ons dan bewaren, Heere, voor allerlei wegen zoeken en gaan, waardoor we met betrekking tot een huis en een auto en omdat we toch ook een hele tijd gestudeerd hebben en nog een poosje willen werken, bewaar ons voordat we op onszelf gericht zijn. En geef, Heere, dat we op uw eer, uw naam, uw koninkrijk gericht mogen zijn. Uw heilige wil. Neem ons, o Heere, bij de hand. Bewaar ons voor onszelf. Waar gaat het ons om? Wat zijn we druk, jongelui, om alles met betrekking tot een huis als we willen trouwen, allemaal precies in orde te hebben. Daar geven we bergen geld aan uit. Misschien ook wel zo'n huwelijksdag. Het moet allemaal precies zoals wij het begeren. Is er ook dat verlangen, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En dat het allemaal dat je met minder genoegen kan nemen. En blijft lastig. Maar wat is je doel? Wat is je verlangen? Waar gaat het u? Waar gaat het jou? En waar gaat het mij om? En die geest van de verlichting, dat is veel meer de geest waarin we ademen dan we misschien wel toe willen geven. Maar dat ik vind en ik denk en ik... Een paar weken terug sprak ik een man. En die werd eigenlijk wat verachtelijk benaderd omdat het vijfde kindje in hun gezin werd geboren. En een van zijn collega's zegt, voor jou zo kan je toch nooit voldoende aandacht geven aan je kinderen. Hoe haal je het in je hoofd om vijf kinderen te hebben? En toen had die man gevraagd aan zijn collega van, wat doe jij door de week 's avonds? Nou ja, hij ging twee avonden naar de sportschool en dan ging nog een avond dit en dan had hij nog iets met een vriend of wat dan ook. Maar hij was de meeste avonden wel weg. Eén kind had hij. Hij zegt, dan denk ik dat ik aan mijn 5 kinderen zometeen, als jij dit leven zo voortzet, meer aandacht geef dan jij aan dat ene. Want ik probeer elke avond thuis te zijn. En ik probeer ze elke avond voor te lezen. En ik probeer ze elke avond zelf naar bed te brengen. Maar wij zijn geneigd om te denken, ja maar. En met die geest van de wereld en dat redeneren van deze wereld mee te gaan. Voel je dat? En als het gaat over godsdienst en theologie en het kerkelijke en ons leven. Dan zijn we zo geneigd om te redeneren. Ja, ik vind, ik denk. Ja, maar is dat nu je vertrekpunt? Is het wat jij vindt en wat je denkt en hoe je redeneren kan en argumenteren. Is dat nu de norm waar je uit vertrekken mag? Of moet je Gods woord tot een norm nemen? En moet dat je vertrekpunt zijn? Niet wat je denkt en wat je vindt. Nee, het al zo zegt de Heer. Ik heb soms de gedachte dat er onder studenten steeds minder het woord opengaat en steeds meer met elkaar gedebatteerd wordt. En dat wat we vinden met elkaar en wat we besluiten met elkaar, dat is het vertrekpunt. En de geest van de romantiek, dat is de tegenbeweging van de verlichting. Nee, niet dat zakelijke redeneren. Nee, ik moet goed voelen. Soms hoor je dat ook jongeren. Ja, ik ga naar die of die beweging of die gemeente. Want dat past beter bij mij en dat voelt beter. Maar het gaat er helemaal niet om of het goed voelt. Als je altijd dingen zoekt. En zo kun je het hele woord zo voortdurend lezen en al die dingen die goed voelen, nou die pas je dan op jezelf toe en die neem je dan mee. En wat niet goed voelt, dat leg je dan naast je neer. Het woord moet een norm zijn, gemeente. Het vertrekpunt. En als je zoekt naar dingen die goed voelen en je bent nog in je natuurstaat, ja dan heeft de wereld veel meer te bieden. Dan de Heere met zijn woord en zijn geboden, want dat voelt sowieso niet goed. Want de Heere legt je aan banden en hij beknot je in je vrijheid. Terwijl hij je heil beoogt en je zaligheid zoekt. Wil ik er nog eens over nadenken? En gemeente allemaal. Want ik kan dit zo zeggen en thuis met mijn kinderen zomaar meegaan. En, oh ja. Zo moesten we het eigenlijk niet doen. Wat vraagt de Heer nu eigenlijk van ons? Alzo zegt de Heer. De Heer zegt, blaas de bazuin, de Sion. Vergader de oudsten. Verzamel de kinderkens en die de borsten zuigen. Gemeente, wat kunnen we verwachten? Alles. Als wij al op een soort wereldse manier denken. Misschien al godsdienstig. En misschien in hoofdlijnen echt nog op de manier zoals de Heer dat van ons vraagt. En toch kan het tussen de regels zo dat we toch meegaan met hoe de wereld denkt. Voelt u dat wel eens? En ziet u dat wel eens? En wat kunnen we verwachten? Als we wind zaaien, dan gaan we storm oogsten. En als de vaders onrijpe druiven eten, dan worden de tanden van de kinderen stomp. Als de vaders zeggen, van nou ja, op biddag, als we 1 keer naar de kerk toe gaan, dat is eigenlijk wel goed. En het zou eigenlijk wel mooi zijn, als we 's middags en 's avonds hebben, dan kan ik 's morgens nog mijn werk doen. Is dat nu de manier om richting de biddag te gaan? Of moet het juist zo zijn, die hele dag hebben onze kinderen vrij, laten we er een totale biddag van maken, van 's morgens tot 's avonds toe. En we nemen die hele dag vrij. En we gaan niet kijken hoe we dan nog gemakkelijk. Wat is ons vertrekpunt? Wat is ons motief om nu biddag te houden? Om te kijken dat we het nog zoveel mogelijk dan toch nog. Of is het echt in overgave omdat we geloven dat een bid- en boetedag echt nodig is? En ouderen, Soms hebben we zorg natuurlijk over onze kinderen met betrekking tot moderne media. Omdat dat venster naar de wereld 2 uur, 3 uur, 4 uur schermtijd, onze jongeren. Maar wij als ouderen doen zomaar mee hoor. Wij zijn één met onze kinderen. Heel veel ouderen hebben ook voortdurend dat scherm open. Zouden we daar geen keuzes moeten maken? En wat is het verslavend? Al die korte fragmentjes en die filmpjes. En de ene grappig en de andere... Allerlei. En urenlang kun je dat doen. Er is geen einde aan. Die zijn eraan verslaafd. Die zijn er door bezeten. In bezit van dat vluchtige, dat grappige, dat verleidelijke. Dat is toch eerlijk zo? Het sleept ons mee. 35 jaar geleden ongeveer heeft een Andries Knevel van de EO, die televisie maakte, programma's maakte, heeft gezegd, in een discussie nog met dominee Meeuws, heeft gezegd dat de televisie werkt als een soort injectienaald. Dat druppeltje voor druppeltje mensen vergiftigt. In uw normen en in uw waarden. Druppel voor druppel. Al die normen en waarden van de wereld. Door de Moerkerken zijn een keer wormen en maden. Normen en waarden die liggen vast. Wormen en maden die bewegen altijd. En dat wordt het in ons leven. En het sleept ons mee en het beweegt richting de geest van de tijd en richting het denken van deze wereld. Seculier. Secularisatie, onderkersting. Vervreemd van God. De oproep in dat blazen, onze tweede gedachte. Bekeert u, bekeert u. Joël ziet een ontzaglijk oordeel komen. Het is als een sprinkhanenplaag. Die sprinkhanen die aankomen en die alle hoeken en kieren en huizen en binnen gaan. En vijandige volken zullen komen en zullen als een oordeel over het land komen. En ze zullen alles verderven. Zoals sprinkhanen alles opvreten en alles verderven. Bekeert u, bekeert u. We hebben een paar jaar geleden allerlei maatregelen genomen voor corona. Om dat virus buiten de deur te houden. En ik weet niet hoe serieus u dat gedaan hebt. Maar diegenen die op dit moment nog last hebben van dat virus. Omdat ze COVID gehad hebben. En nu long COVID. Lange gevolgen van dat COVID-virus. Gemeente, die weten wat voor een vreselijk virus dat was. En wij, als het nu gaat om de media, dan gaat het niet om long COVID, maar dan gaat het om long media, long beeldscherm. Hebt u ook geopende vensters richting Jeruzalem, zoals Daniel dat had in zijn tijd? Dus niet een geopend venster naar deze wereld, 2, 3, 4 uur misschien wel. Nee, geopend venster naar de hemel. Wend, gemeente, jongelui, wend. Wend je oog van de ijdelheden af. Wend je oog af van dat eindeloos begeren. Eindeloos. Alles wat je verleidt door middel van die media. Wat je bezet. Al zou er nog geen normvervaring door zijn. Maar hoeveel uren gaan er verloren van die kostbare tijd richting de eeuwigheid. Indien uw oog u ergert, zegt de Heer Jezus, ruk het uit. Want het is beter om maar één oog te hebben en in te gaan, dan voor eeuwig buiten te zijn. Sluit je oren voor de zonde, voor de muziek, voor de influisteringen van de duivel, de leugens van deze wereld. Dat je nog groter kunt worden en dat het nog beter kan zijn. En die leugens, dat het met een andere vrouw ook beter kan zijn of met een andere man. Dat gebeurt allemaal door middel van die media. Bedenk, gemeente, wat tot uw vrede dienen kan. Laat soberheid en eenvoud ons leven sieren. Met betrekking tot kleding, met betrekking tot van alles. Gij geheel anders. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Heb geen gemeenschap met deze wereld. De oproep in dat blazende gemeente van de bazuin is: bekeert u. Waarom zou je sterven? We leven als allerrijkste mensen van deze wereld. Waarom zouden we dan met die wereld meegaan? Er is zoveel wat we mogen hebben. Er is zoveel waardoor we de Here kunnen zoeken en waardoor we bezig kunnen zijn met dat woord. Zoveel boeken, zo ontzaglijke schat aan theologie wat we kunnen lezen en ter harte kunnen nemen, waardoor we kunnen leren wie de Here wil zijn voor verloren zondaar. Neem en lees. Zo klonk eenmaal de roep in een van de tuinen vlakbij Augustinus. En hij heeft het gedaan en het is tot bekering geweest. En dan de oproep tot bekering ook binnen de kerk. Stoppen met roddelen en met hoogmoed en met zelfzucht en met: bekeert u, gemeente, bekeert u. Je kunt besluiten nemen, bijvoorbeeld met die mobiel. Dan kun je toch besluiten om bijvoorbeeld die schermtijd gewoon te beperken tot een uur per dag. En je kunt besluiten om 's avonds om 9 uur uit te zetten tot de volgende morgen, totdat je ontbeten hebt. En dan pas als je naar school gaat of naar je werk toe gaat. Dat kan. Ga je doen? Ga je dat doen? De voetstappen van Christus naderen. De grote dag des Heren komt. En nu is het nog het heden der genade. Nu is het nog de welaangename tijd. Straks zal de maan, de zon en de maan en de sterren zullen verduisteren. En dan zal het einde komen. En Joël die ziet dat oordeel komen in zijn tijd. En in perspectief ziet hij die laatste dag der dagen. De grote dag des Heren. En in Openbaring 6 wordt er over gesproken. Dezelfde kenmerken worden dan genoemd. Zon en maan zullen verduisterd worden. De sterren verliezen hun glans. De dag des Heren. En daarom de oproep aan Joël en aan allen die dat woord moeten brengen. Blaas de bazuin. Bekeert u tot mij met uw ganse hart. Scheurt uw hart en niet uw klederen. In Nineveh heeft Jona op moeten roepen tot bekering. En hij heeft waarschijnlijk maar een hele korte preek gehouden in al die straten waar die kwam. Bekeert u, nog 40 dagen en de stad wordt omgekeerd. Waarschijnlijk is dat een herhaling geweest. Hij heeft denk ik weinig genade geboden. En hij heeft nauwelijks de oproep gedaan. En dat er bij de Heere vergeving is en goede tierenheid. En toch heeft de koning en het hele volk zich bekeerd in zak en as. En geroepen om ontferming. En de Heer heeft hen genade bewezen. De dag des Heeren nadert. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Heiligt ten vasten. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heere gezondigd hebt. Vast. Wat is vasten? Ja, die bepaalde plezier ontzeggen. En misschien zelfs minder eten. Omdat het gevoel van honger je steeds dringt om je handen te vouwen. Vanuit het overtuiging. Omdat je het geklank kende. Omdat je het herkende. En omdat dat geklank naar binnen ging. En omdat je voelt dat je je op moet maken voor de strijd. Omdat je straks voor God moet verschijnen. Heilig ten vasten. Alleen ken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heere uw God overtreden hebt. Verzamelt het volk, jong en oud, tot de zuigelingen toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En dan vervolgens staat er: laat de priesters des Heeren wenen tussen het voorhuis en het altaar. Dat brengt ons bij onze derde gedachte, de verwachting bij dat blazen. Maar willen we eerst met elkaar zingen, Psalm 79, vers 4. Denk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden, ons klein getal door uw kracht bevrijden. En wat er verder volgt, 79 vers 4. Blaas de bazuin te Sion, de oorzaak van het blazen, de zonde en de godsvervreemding van het volk. De oproep in dat blazen, bekeert u. En de verwachting bij dat blazen. Laat de priesters des Heren wenen tussen het voorhuis en het altaar. Die priesters die moeten voor het heilige gaan staan. En dan met achter zich dat altaar, dat brandofferaltaar. Daar moeten ze gaan staan. En daar moeten ze gaan roepen tot de Heer. Ze moeten het uitschreeuwen. Spaar uw volk, o Heer, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid. Opdat ze onder de volken niet zullen zeggen, waar is hun lieder God? Spaar uw volk toch, Heer. Het is toch uw volk, Heer. Het is toch uw erfenis. U hebt toch uw naam daaraan verbonden. Er is toch uw eer mee gemoeid. Dat de volken toch niet zouden zeggen, waar is hun lieder God? Gemeente, zij moesten ook roepen. U kunt het om ons nooit doen. Wat doen we dan om uw grote naams willen? O Heere, doe het dan vanwege het bloed der verzoening. Daar stonden ze voor Gods heilig aangezicht, roepend, spaar uw volk. O God, u hebt toch zelf een weg gegeven en een weg gebaand tot verzoening. En dan mochten ze wijzen naar het altaar, daar waar het bloed stroomde, daar waar de rook van die dieren naar de hemel ging waar God genoegen mee had genomen tot verzoeningen, tot vergeving van de zonden van zijn volk. Spaar uw volk, o Heer, zie toch op het altaar. Daarin is toch de weg tot vergeving en tot verzoening, daar heb u toch genoegen mee genomen met dat plaatsvervangende, dat plaatsbekledende offer, dat bloed dat daar stroomde. U hebt toch genoegen genomen met het sterven van de dier, opdat zondaren zouden blijven leven. Spaar uw volk toch, Heer. Staande bij dat altaar, om uw grote naams wil, o Heer, gedenk het bloed des verbonds. Dat is zoals wij ook vandaag alleen nog maar kunnen bidden. Heer, gedenk in de toren des ontfermens. De toren die wij rechtvaardig verdiend hebben vanwege al die wereldzin. Vanwege dat kleven aan het hier en nu. Vanwege het zoeken de dingen die beneden zijn. In plaats van de dingen die boven zijn. Maar spaar, o Heer. U hebt toch uw eigen zoon gegeven in deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven. Laat de priesters wenen, gemeente. Is dat uw gestalte? Wenen vanwege droefheid over wie we zijn, over hoe we denken, over hoe we handelen, over hoe we spreken. Zijn er wel eens tranen, gemeente? Is er wel eens die smart over wie u bent? Laat de priesters wenen. Ja, maar dat zijn mensen die leven toch heel nauwgezet. Nou, gemeente, als u leest bij de profeten van de oude dag, Daniel, wij hebben het ganzen al voor u verdorven. Zij moesten zichzelf insluiten bij dat volk, omdat ze net zo werelds waren, net zo naar de geest van de tijd handelden. En daarom, gemeente, een dominee of de ambtsdragers hier, die hebben niets om de Heer aan te bieden. Die kunnen alleen maar met u wenen, vanwege dat hedonisme, vanwege dat hier en nu, vanwege de zonde en de ongerechtigheid die zo gemakkelijk uit ons voortkomt. Daniel heeft het uitgeroepen, bij u is de gerechtigheid, maar bij ons is de beschaamdheid van het aangezicht. Gemeente, keer af van dat moderne levensgevoel en bid om bevrijding van dat hier en nu en van dat bezeten zijn van alles van het hier en nu. En u die de Heere vreest, u, jij en ik, wij zouden leesbare brieven moeten zijn van Gods genade. En niet van wereldzin en van hedonisme, maar van Gods genade. Mag dat in uw leven gezien worden, die ootmoed, die schuldverslagenheid. En dan die verwonderingen over wie God nu wil zijn voor zulke mensen. In eigen gemeente heb ik verschillende keren gepreekt uit de profetieën van Hosea. En dan staat er in hoofdstuk 11 vers 8. Ik zou u wel moeten doen als Adama en Zeboim. Ik zou u moeten stellen als die steden die met Sodom en Gomorra vergaan zijn, vernietigd zijn. Zo zou ik met u moeten handelen, Israël en Ephraim. En dan vervolgens staat er, maar mijn hart is in mij omgekeerd en al mijn berouw is tezamen ontstoken. God heeft berouw, bedroefd over het besluit om naar zijn heiligheid en gerechtigheid hen weg te doen. Nooit meer naar hen om te zien. Maar er is in God een verlangen naar herstel tot verloren zondaren. De kanttekenaren hebben daar een bijzonder mooie kanttekening. Jongens en meisjes, vaders en moeders, moet je me meenemen naar huis, die moet je hoofd leren. Hosea 11, vers 8. kanttekening 23. Daar staat, ik zou u wel moeten doen zoals ik Sodom en Gomorra weggedaan heb, vernietigd heb. Maar mijn barmhartigheid en trouw, die ik u in de Messias beloofd heb, laten het niet toe. En daarom bent u hier nog. Daarom ben je nog in het heden der genade. En daarom is er genade overvloedig voor de grootste van de zondaar. Dat is niet om wie u bent en wie jij bent en wie ik ben. Dan kan nooit meer. De Heere zou ons rechtvaardig weg kunnen doen als het gaat om hoe we denken, hoe we ademen in deze tijd en hoe we leven in deze tijd. Maar tot nu toe laat hem Gods barmhartigheid en trouw in Christus dat niet toe. En wat zou het een wonder zijn als dat ons zou mogen bewegen. Niet alleen de ernst en de bedreiging om de zonde van het eeuwig verloren moeten gaan. Maar ook het heil wat God nu in Christus zijn Zoon. En daarom moeten die priesters bij het altaar gaan staan. Tussen dat altaar en de Heer, als het ware. Als middelaars van het oude verbond. En daarom is er verwachting vanwege dat altaar. Vanwege dat heil dat op dat altaar aangebracht wordt. En nieuw testament is. Zo is de Heer Jezus Christus als een priester aan het vloekhout van het kruis. Om nu zijn offer, zijn vader voor te stellen. Spaar uw volk, uw erfenis. Aanschouw het verbond. Herdenk de trouw. Zo is Christus een priester. Die daar wenend vanwege die Godverlating, vanwege het verlaten van zijn vader, de toren van God over de zonde heeft willen overnemen van verloren zondaren. Gemeente, en daarom zal de Heere zien op die armen, op die verslagen en die voor Gods woord beeft. En daarom zal er een getal zalig worden. En gemeente, het gaat te ver om dat nog met elkaar te lezen, maar aan het einde van hoofdstuk 2, gemeente, vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren en uw ouders zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Gemeente, de Heer gaat nog door. En wat is te groot? Wat we ook met elkaar hebben gelezen aan het einde van vers 18, hij zal zijn volk verschonen vanwege dat altaar, vanwege het offer wat de Heere Jezus Christus zal gaan brengen. En daarom zal er een getal de Heere gaan zoeken. En we gelukkig komen dat in de gemeente tegen. Zelfs soms nog meer onder jonge mensen dan degenen die in de kracht van het leven staan. Die kunnen soms nog meer bezeten zijn van de dingen van deze tijd. En dat jongeren catechisatie vragen van, oh meneer, hoe is dat dan? En hoe gaat dat dan? En hoe komt het daar dan? En hoe mag ik dan, wanneer mag ik dan weten dat er geworsteld wordt, dat er gezocht wordt, dat die mobiel uitgaat en dat venster gesloten wordt en dat er geopende vensters komen tot de troon van Gods genade? Dat gebeurt nog. U hebt in de oproep van de bekering allemaal de verplichting om de zonde uit uw leven te doen. En om die wereldgelijkvormigheid uit te zetten. En om de Heere te gaan zoeken. En de Heere wil zijn zegen daarover gebieden. Vast en zeker. Maar wat een wonder als de Heere het doet. Door zijn geest. En je wordt overtuigd. Vanwege het feit dat je dat geklank leert kennen. En overtuigd wordt dat je op weg een reis bent naar die eeuwigheid. En dat je de strijd moet voeren tegen die geestelijke macht en de boosheden in de lucht. Dat het niet zomaar vlees en bloed is. En dat je gaat strijden tegen de zonde, op weg gaat. Omdat je straks voor Gods aangezicht moet verschijnen. Nu, gemeente, is het het heden der genade. De bazuin is geblazen met allerlei tekort. Je zou er van allerlei opmerkingen over kunnen maken, denk ik. Maar waar komt u ermee terecht? Ligt u nu straks op uw knieën thuis? Heer, ik moet voor u verschijnen. Ik moet u gaan ontmoeten. En ik kan in mezelf en met de zonde en met de schuld die ik gemaakt heb, nooit voor u verschijnen. Dan moet ik voor eeuwig verloren gaan. Maar Heer, daar is toch een altaar. En daar is toch het bloed der verzoening. U hebt toch uw eigen zoon niet gespaard, maar in deze wereld gegeven, omdat zondaren zalig zouden worden. Heere, mag ik dan door uw genade, door uw geest, hem kennen, in hem geloven, en dat die schuld, mijn schuld, maar dat ik mag geloven dat hij die overgenomen heeft en dat hij mijn straf gedragen heeft. Gemeente, dat doet de Heere nog. Zo hebben we geprobeerd in uw midden vanavond het woord te brengen. Blaas de bazuin. Leg het niet naast u neer, gemeente. Die jongelui, leg het niet naast je neer. Maar zoek de Heer. Nu is het heden der genade. De wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Wel gelukzalig is hij die het geklank kennen mag. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? En wat er verder volgt, 25, vers 6. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.